Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het 16e vers. 68 vers 16, gij koninkrijken, zingt Gods lof. De schriftlezing vanavond is uit het boek Handelingen, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. Handelingen 13, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 86, al de heidenen door uw handen. 86 vers 5, na de schriftlezing Handelingen 13, het eerste gedeelte. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon genaamd Niger en Lucius van Cyrene en Manahen die met Herodes de Viervorst opgevoed was en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Deze dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten zij af naar Cyprus, en gekomen zijnde te Salamis verkondigden ze het woord Gods in de synagogen der Joden, en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als ze het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandige man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest, en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult ge niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En u zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mocht te leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen, spreken in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden we in Handelingen 13 en daarvan het tweede gedeelte van vers 13. Handelingen 13, vers 13. Waar wij lezen: maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. We willen samen eerst God zegen bidden. Heere, Gij hebt alle dingen tot nog toe weer wel gemaakt. Gij hebt ons gedragen en gespaard. En wij mogen in welstand hier zijn om vanavond ook weer te horen wat van uwentwege gesproken zal worden. Wij danken uw heilige naam voor het feit dat uw woord nog in ons midden mag zijn en dat het nog geopend mag worden en dat het nog uitgedragen mag worden onbelemmerd. We danken uw naam, Heere, dat gij ook tot op de dag van heden voortgaat met uw grote werk in deze wereld. Ja, dat gij niet rusten zult voordat gij al het werk volbracht zult hebben. Voordat uw kerk, degene die gij van eeuwigheid hebt lief gehad, ook met onwederstandelijke kracht zal zijn getrokken en overgezet uit het rijk der duisternis in het rijk van uw licht. Heere, het is een voorrecht te weten dat dat werk nog doorgaat, dat dat nog niet tot zijn voltooiing gekomen is, en dat er altijd nog zijn die toegebracht moeten worden, dat er altijd nog zijn, ook vandaag nog, die op het moment nog in de macht en onder de heerschappij van de vorst der duisternis verkeren, maar die gij daar niet wilt laten, omdat gij besloten hebt ze uit die heerschappij te verlossen en ze tot uw kinderen en erfgenamen te maken. En we zeggen uw grote naam er dank voor, Heere, dat we het mogen weten dat gij dat werk ook vandaag nog doen wilt en dat dat ook zin en betekenis aan de prediking van het woord geeft. Daarom is ook de arbeid van vandaag niet ijdel. Het is ook een voorrecht om te weten, Heere, dat gij het volk dat gij van eeuwigheid hebt lief gehad en dat gij trekt en tot uw eigendom maakt en zaligmakende genade schenkt, dat gij dat volk toe wilt rusten. Dat gij dat volk bekwamen en begenadigen wilt. Dat gij ze versieren wilt met uw heil. En dat gij door de werking van uw heilige geest in hun leven zodanig wilt arbeiden dat zij gode vruchten zullen mogen dragen. En dat daarbij ook de bediening van het woord nog ingeschakeld wordt. Heere, wij bidden u dat gij datgene waartoe gij het woord geeft ook bewerken wilt. En dat doel van de prediking bereikt mag worden, ook in dit avonduur. Maar dan zal toch moeten gebeuren, Heere, wat we in uw woord lezen in de dagen van de apostelen. De Heere wrocht mede. En wij bidden en smeken dat gij dat ook vanavond doen wilt. De prediking kan het niet doen. De prediking kan geen hart veranderen. En kan geen wil buigen en kan geen zondaar zalig maken, de prediking alleen. Maar Heere, wilt gij meewerken? Wilt gij in de harten werken? En de harten ontvankelijk maken voor het eerst of bij vernieuwing voor het woord dat gesproken zal worden? Wilt gij dat woord kracht geven? Wilt gij dat woord ingang verlenen in onze harten? En wilt gij door dat woord wonderen verrichten? Heere, doe wat we zo nodig hebben. En wat zonder uw werk ook niet aanwezig zal en kan zijn. Doe uw werk, Heere. Uw zaligmakend werk, uw levendmakend werk, uw ontfermend werk. Doe, Heere, naar uw welbehagen ook in ons midden. En breng gij er ook vanavond nog toe. En wilt gij ook vanavond nog door geesteswerk de overtuiging geven van aan onze kant is het niet. Maar bij de Heere is ontferming en vergeving. Ja, Heere, schenk gij alles wat we nodig hebben. Opdat we een gezegend uur mogen hebben. Een gezegend uur. Niet alleen in dit opzicht dat we hier in vrijheid ongestoord bij elkaar mogen zijn. Niet alleen in dit opzicht dat we hier vanavond weer mogen horen vanuit uw woord en onderwijs ontvangen in datgene wat gij openbaart in uw woord. Maar gezegend vooral ook in dit opzicht dat wat wij horen met ons oor verstaan mag worden met ons hart. En vruchtbaar mag worden gesteld in ons leven. Heren, wij bidden u dat gij ons dan gedenken wilt. Er is in ons niets waar wij op pleiten kunnen, niets waar wij mee voor uw aangezicht kunnen verschijnen. Aan onze kant ligt alles verzondigd. Maar wil ons aanschouwen in de Heere Jezus. En op grond van zijn volbrachte werk ons nog uw gunst betonen. Ja, doe verzoening over alles wat in ons leven niet is, naar uw heilige wil. Al datgene waarmee wij tegen u, de Heere, hebben overtreden. Wees ons genadig, o God, om Christus wil. Zegen hen die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u op. U weet waar en hoe het met hen is. U weet alle dingen, Heere. Laten ook de moeite en de aardse tegenspoeden nog mogen meewerken ten goede. Zegen ook diegenen in ons midden die oud geworden zijn. En in wier leven vanwege de ouderdom ook de gebreken kwamen. Geef uw genade licht. In de avond stond. Heren, wij bidden u ook voor diegenen die rouw dragen. En vanwege verliezen geleden, kortere tijd geleden. Of misschien al wat langer geleden. Maar als telkens weer ook ervaren en ondervonden wordt. Dat er een plaats in de huiselijke kring leeg is. Dat er een plaats in de familiekring niet langer bezet wordt en als telkens weer ook ondervonden wordt, dat dat niet alleen een leegte geeft, maar ook verdriet en smart, wilt gij dan met uw genade nabij zijn en met uw ondersteuning sterken en troosten en bereid ons er allen op voor dat we sterven gaan, dat we hier niet altijd blijven. Maar dat de plaats die we nu nog innemen straks leeg is. Bereid er ons op voor, Heren, zodanig dat wij ons huis leren bereiden. En dat wij onze ziel mogen leren bergen. En dat wij die veiligheid mogen leren zoeken en kennen. Die gelegen is achter het bloed van het lam. Zegen alle arbeid in dienst van het evangelie. Breid uw rijk uit, Heren, over de ganse wereld. Er zijn er nog zovelen die in het duister leven. Zovelen die van Christus niet gehoord hebben en die zijn genade zeker ook niet deelachtig zijn. O, laat het werk dat gij begonnen zijt, Heren, voortgaan tot aan de einden der aarde. En vergader gij uw gemeente uit Joden en heidenen uit al de volkeren der aarde, opdat uw huis vol worden en opdat in de veelheid der onderdanen de heerlijkheid van u, o grote koning, gelegen mag zijn. Verstoor dan de werken des duivels. De duivel zal ook vandaag weer actief zijn. Waar gij werkt, werkt hij ook. We zagen het in de schriftlezing. Toen Paulus het evangelie mocht brengen op Cyprus, toen was daar ook de valse profeet en door hem sprak de boze geest. En hij poogde de stadhouder van het geloof af te houden. Heren, zo zal er vandaag ook gepoogd worden door de vorst der duisternis en hij zal daar ook wel mensen bij gebruiken. Zo zal er gepoogd worden om uw werk te verijdelen en uw koninkrijk te verbreken. Maar Heere, gij hebt toen getriomfeerd. Triomfeer ook vandaag. En wil ook vandaag de duivel doen weten. Gij sterker zijt. En dat gij overwint. en dat gij toch Satan zijn vaten ontroft. Heere, laat uw naam dan heerlijk zijn in het midden van deze wereld. Deze wereld waarin inderdaad heel veel getuigt van de grootheid en de macht van het rijk van de boze. Deze wereld waarin alles wel lijkt te zeggen dat het met uw rijk gedaan is en dat uw koninkrijk aan de verliezende hand is. Want Heere, wat is er veel ongerechtigheid, afval, goddeloosheid. Wat is er veel verzaking van uw dienst. Wat zijn er velen die u verlaten. En wat is er ook onder de belijders van uw naam veel wat reden tot zorg geven moest. Wat is er ook in het leven van hen die u vrezen. Veel onheiligheid en onzuiverheid in bedoelen en in wandel en in alle opzichten. Heere, o wij bidden u dat gij over uw kerk wilt doen vaardig worden. Dat gij over uw kerk wilt uitstorten de geest der genade en der gebeden. Opdat uw kerk het opnieuw mag leren om alles van u te verwachten. Om ook door die heiligende werkingen van de Heilige Geest meer en meer u de Heere te vrezen, de zonde te haten en te vlieden en in alle gerechtigheid lust te hebben, opdat dat ook mag blijken uit een godvruchtige wandel, opdat het ook mag blijken in een hartelijke liefde je tegenover elkaar, opdat het ook mag blijken uit een gunning die uitgaat naar de wereld. Heere, wij smeken u dat gij uw genade zo wilt verheerlijken in het leven van uw kerk op aarde. En hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 67ste en het 88ste vers. 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, en het laatste vers gun leven aan mijn ziel. Op bevel van de Heilige Geest zijn vanuit de gemeente Antiochië in Syrië Paulus en Barnabas uitgezonden om het evangelie ook te gaan verkondigen onder de heidenen. Uitdrukkelijk heeft de Heilige Geest hen bevel gegeven. En uitdrukkelijk, zo staat er ook geschreven, zijn ze door de Heilige Geest uitgezonden. En zo komen Paulus en Barnabas allereerst op het eiland Cyprus, waar ze het woord God spreken. En die arbeid blijft niet ongezegend, want we weten in ieder geval van één die op Cyprus door het woord Gods tot levensverandering gebracht is, tot geloof gekomen is, de Romeinse stadhouder. Dat ging niet zonder moeite, want zo hebben we gelezen, er was ook tegenstand, en er was ook de duivel die zijn invloed deed gelden en die probeerde het werk van het evangelie te verijdelen en de kracht van het woord te breken, zodat de stadhouder niet tot geloof zou komen. Maar de Heere heeft aan het woord de overhand gegeven en Sergius Paulus geloofde, zeer verslagen zijnde over de leer des Heren. Over dit eerste gedeelte van de eerste zendingsreis hebben we vorig jaar al eens met elkaar nagedacht. Het dacht mij goed om met elkaar nu eens wat verder te lezen in Handelingen 13 en mogelijk ook in Handelingen 14, om de apostel Paulus en Barnabas verder te volgen op zijn zendingsreis, op zijn eerste zendingsreis. En dat wordt ons dan inderdaad beschreven in het voorvolg van Handelingen 13 en Handelingen 14. En dan blijkt dat als zij van Cyprus overgestoken zijn om naar het vasteland van Klein-Azië te gaan en daar het werk van het evangelie te verrichten, dat die arbeid van de apostelen in Klein-Azië begint met een grote teleurstelling. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. Nauwelijks zijn ze in Klein-Azië aangekomen, in de havenstad Perge, waar ze geland zijn, of daar keert een van hen de anderen de rug toe om terug te reizen naar Jeruzalem. Johannes is de naam van degene die vertrekt. Wie is dat? We lezen van hem in het 12e hoofdstuk ook, in vers 12. Dat is in dat hoofdstuk waarin ons verteld wordt dat Petrus uit de gevangenis bevrijd wordt door een engel des Heren. En als Petrus dan uit de gevangenis verlost is en als de engel nog een paar straten door Jeruzalem met hem meegewandeld is, dan vertrekt de engel en dan, en als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samen vergaderd en biddende waren. In het huis van een zekere Maria is een deel van de Jeruzalemse gemeente in gebed bijeen, biddende om een wonder, namelijk dat de Heere de kerk in Jeruzalem toch voor verder onheil zal willen sparen, want ze waren al een van hun voorgangers, een van de apostelen kwijtgeraakt, Jacobus die onthoofd was, en nu dreigt het zo te lopen dat ook de tweede met de dood, door de dood zal worden weggenomen. Ze bidden en ze smeken dat God dat genadig verhoeden wil, en dat alles vindt plaats in het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook wel Marcus genoemd wordt. Deze Maria moet dan wel een welgestelde vrouw geweest zijn, die er zodanig huis op na kon houden dat daar een groot gedeelte van de gemeente in vergaderen kon. Een huis dat ons trouwens ook beschreven wordt als een huis met een buitenpoort. En dat was toch alleen een huis, en dat was een huis waar alleen toch welgestelden in konden wonen. Wel nu, deze Maria is dan de moeder van Johannes. Johannes heeft in zijn jonge jaren dus al nauw meegeleefd met de gemeente in Jeruzalem. Johannes heeft kennis gedragen van de wondere werken die de Heere verrichtte in de harten van velen in Jeruzalem. Johannes heeft ook in nauw contact gestaan met de apostelen die in het huis van zijn moeder wel samenkwamen. Johannes was bovendien een neef van Barnabas, de metgezel van Paulus op zijn eerste zendingsreis. Er zijn heel wat dingen die in het woord van God ons over deze Johannes Markens verteld worden, die er ons van spreken dat Johannes heel dicht bij Gods volk geleefd heeft. En daarbij geloof ik dat we ook mogen zeggen dat Johannes niet alleen bij Gods volk geleefd heeft, maar dat hij zelf door genade ook een van Gods volk mocht zijn. Gods genade had ook zijn hart overwonnen. En hij was zijn even dierbaar geloof deelachtig geworden. Hij had twee namen, Johannes, dat is een Joodse naam. En Marcus, dat is een Romeinse of een Latijnse naam. Het kwam wel meer voor dat mensen in die tijd, zeker als een deel van hun arbeid hen in aanraking bracht met heidenen, dat ze twee namen hadden, een Joodse en een nieuwe naam die eigenlijk bij hun werk onder de heidenen paste, in dit geval Marcus. Wel nu, deze Johannes Marcus, zoals we hem dus mogen noemen, verkeerde in het gezelschap van Paulus en Barnabas toen zij op hun eerste zendingsreis waren. Hij was meegegaan. Niet omdat de Heilige Geest hem ook afgezonden had, want de Heilige Geest had in zijn bevel alleen gesproken van Barnabas en Paulus. Aan hen gaf de Heere uitdrukkelijk de opdracht om het werk van de prediking van het evangelie onder de heidenen te verrichten. Daarbij was de naam van Marcus niet genoemd. Maar Marcus ging wel mee. En daar was niets op tegen. Want al was dan het werk in bijzondere zinnen speciaal aan die twee, Barnabas en Paulus, opgedragen. Er was op die zendingsreizen zoveel ander werk te doen, dat de apostelen het maar al te welkom vonden als er één of twee helpers, reisgenoten meegingen die hen allerlei werk uit handen konden nemen en die zich op die manier ook van nut konden maken in dienst van het evangelie en van het koninkrijk Gods. Zo'n dienaar, zo'n helper van de apostelen was nu deze Johannes Marcus. We hebben dat gelezen in vers 5. Gekomen zijnde te Salamis op Cyprus verkondigden ze het woord Gods in de synagoge der Joden en zij hadden ook Johannes tot een dienaar. Ongetwijfeld heeft Johannes heel wat werk uit handen van Paulus en Barnabas genomen. Er was van alles te regelen, er moest voor onderdak gezorgd worden, er moest voor allerlei op de reis gezorgd worden en dat werd nu het werk van deze Johannes Marcus. Daar hoefde Paulus zich dus geen zorgen over te maken en daar hoefde Barnabas niet druk mee te zijn. Dat konden ze rustig aan deze Johannes Marcus overlaten. Een man die dus ook zijn nut bewezen heeft op de zendingsreizen van de apostel Paulus en die inderdaad van betekenis was in de dienst van het koninkrijk. Maar als zij Cyprus doorgetrokken zijn en de oversteek gemaakt hebben naar het tegenwoordige Turkije, dan laat Johannes Marcus het afweten. Dan scheidt hij van hen en hij keert terug naar Jeruzalem. Waarom? Waarom was hij wel bij hen en hield hij het wel vol in het gezelschap van de apostelen toen ze van plaats tot plaats reisden op het eiland Cyprus? Maar waarom gaat hij terug zodra ze op een nieuw zendingsterrein zijn aangekomen? Daar zijn allerlei veronderstellingen geuit. Men heeft gezegd dat Marcus misschien wel erg tegen de reis in Klein-Azië opzag, want dat is nogal een onherbergzaam gebied, zo zegt men. En er waren in die tijd langs de wegen die men moest bereizen allerlei rovers die het reizen erg onveilig maakten. En Marcus zou zo tegen die bezwaren hebben opgezien dat hij er maar van afzag verder mee te gaan. Er zijn er ook die de veronderstelling geopperd hebben dat Marcus eigenlijk nog te jong en te onervaren was. En dat hij nu al enige tijd van huis zijnde heimwee kreeg en vanwege dat verlangen naar huis en naar Jeruzalem maar terugkeert. Anderen hebben gemeend dat Marcus het met het plan, met het reisplan van de apostel Paulus niet eens was. En er is inderdaad ook een merkwaardig verschijnsel in Handelingen 13 op te merken. Want in het begin wordt er steeds gesproken over Barnabas en Saulus. Dan staat Barnabas voorop en het zal ook wel daaraan te danken zijn dat de eerste reisbestemming het eiland Cyprus was, want dat was het land waar Barnabas geboren was. En hij zal in zijn geboorteland, in zijn geboortestreek graag de blijde boodschap willen brengen en Paulus voegt zich naar de wens van Barnabas. Maar langzamerhand vindt er een omkeer plaats, want dan gaat de schrift niet meer spreken over Barnabas en Saulus, maar over Paulus en Barnabas. En dat is gebeurd, dat begon toen daar in het paleis in Paphos het evangelie gebracht werd aan die Romeinse stadhouder. Paulus was toen de spreker, Paulus verkondigde toen het evangelie. En het lijkt wel alsof hij later meer en meer de leiding genomen heeft op die zendingsreizen. En alsof hij dus ook uitgemaakt heeft en nu gaan we Cyprus verlaten en nu gaan we naar Klein-Azië. En men zegt dan wel dat Marcus dat misschien niet zo goed kon hebben omdat hij uiteindelijk liever zag dat zijn neef Barnabas aan de leiding was gebleven. En hij kon zich dus eigenlijk ook niet goed schikken naar de leiding van Paulus en daarom gaat hij maar weg. Nou, het zijn allemaal veronderstellingen. Je kunt ze voor beter geven. Misschien zit er een element van waarheid in allemaal. Misschien in sommigen wel, in sommigen niet. Het is echter ook mogelijk, en ik geef zelf de voorkeur daaraan, hoewel ik het niet bewijzen kan. Ik denk dat er wel een aantal aanwijzingen voor zijn. Maar het is eigenlijk ook, tenslotte ook mogelijk om aan te nemen dat Marcus op dat moment nog niet zo ver was dat hij met zijn Joodse achtergrond het kon aanvaarden en erin kon bewilligen dat het evangelie nu ook naar de heidenen toe moest. Maar dat weten we uit het boek Handelingen en uit andere plaatsen in de schrift. Daar hebben vele Joden veel moeite mee gehad. Om te aanvaarden dat het heil Gods nu ook aan de heidenen ten deel ging vallen. Toen Petrus in het huis van Cornelius geweest was, die Romeinse hoofdman in Caesarea, toen moest hij zich daarover later verantwoorden tegenover zijn broeders. En toen was het alleen omdat de Heere hem overreed en overtuigd had dat hij moest gaan in het huis van die heiden, zo is Petrus zelf ingewonnen om het evangelie aan Cornelius te brengen. En zo zijn later ook verschillende van de Joden ingewonnen, van de Joden christenen, ingewonnen om te aanvaarden dat het nu zover in Gods heilsplan was dat ook de heidenen de bekering ten leven mochten ontvangen. En daar zal de een wel langer over gedaan hebben dan de ander. Het kon best eens wezen dat Marcus daar heel lang over gedaan heeft. Dat zou afgeleid kunnen worden uit de woorden van onze tekst waarin staat dat hij Johannes heette en hij wordt dus nog altijd bij zijn Joodse naam genoemd. Het zou ook afgeleid kunnen worden uit het feit dat hij niet naar de gemeente van Antiochië terugkeert, waar hij vandaan vertrokken was, maar dat hij naar Jeruzalem gaat. En het zou voornamelijk afgeleid kunnen worden uit wat we lezen in het laatste gedeelte van hoofdstuk 15 van de Handelingen, want daar gaat het weer over deze Johannes Marcus. De eerste zendingsreis is ten einde, de tweede zal gaan beginnen. Paulus en Barnabas overleggen met elkaar dat ze de gemeente die ze op hun eerste zendingsreis hebben mogen stichten, nodig weer eens moeten gaan bezoeken om te zien hoe het daar met de broeders gaat. En dan stemmen ze daarin overeen en ze zijn het van harte met elkaar eens, maar dan komt Barnabas met het idee om dan nu toch Johannes Marcus weer mee te nemen. Paulus wil daar beslist niet van weten. En het argument dat Paulus daarbij gebruikt is dit: maar Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Tot het werk. Paulus en Barnabas hadden werk te doen in Klein-Azië. En dat werk was hun door de Heilige Geest opgedragen. En dat werk was het verkondigen van het evangelie aan de heidenen, even zowel als aan de Joden. En tot dat werk was Johannes Marcus niet gegaan. Hij weigerde dat werk te verrichten. En toen is hij afgeweken, staat er in de vertaling. Je mag het ook vertalen, toen was hij gedeserteerd. Toen was hij van zijn post weggelopen. Voor Paulus is dat een genoegzaam argument om te zeggen, Marcus neem ik nooit meer mee. Daar was hij te scherp in. Het lijkt wel alsof Paulus daar geen rekening houdt met heiligende en vernieuwende genade die de Heere nog kan verheerlijken. En later is Paulus op dit standpunt teruggekomen, zoals we in een ogenblik zullen zien. Maar het laat zich verstaan, nietwaar? Iemand die het af laat weten, iemand die weigert het werk te doen, dat niet zomaar een mens, maar dat de Heilige Geest opgedragen heeft. Iemand die daarom wegloopt van zijn post, wel, die bewijst toch wel zijn onbetrouwbaarheid en zijn ongeschiktheid. En als Barnabas dan komt, laten we Marcus weer meenemen, zegt Paulus nee. Nou, en dat loopt hoog, die oneenigheid, dat wordt een verbittering, dat wordt een ruzie, dat wordt een strijd. En de wegen van Paulus en Barnabas ten gevolge van die twist scheiden ook nog. Ja, dat gebeurt dan ook onder Gods kinderen, onder Gods knechten. Maar afgedacht nog daarvan, we begrijpen nu wel dat het niet een geringe zaak was dat Marcus, dat Johannes van hen scheidde en terugkeerde naar Jeruzalem. Dat was voor Marcus geen geringe stap. Maar dat was ook voor de apostelen Barnabas en Paulus geen geringe zaak. Dat is een ontmoediging, een bittere teleurstelling geweest. Wat zat daar nou achter? We kunnen naar verklaringen zoeken in de lichamelijke en in de geestelijke gesteldheid van Marcus. Maar je kunt natuurlijk ook eenvoudig dit zeggen, hier zat het werk van de duivel achter. En dat is Marcus zich wellicht niet bewust geweest. Maar dit was toch het werk van dezelfde geest die ook in Paphos op het eiland Cyprus aan het werk was. Toen deed de boze geest het langs andere wegen en hij gebruikte andere middelen. Toen gebruikte hij een valse profeet, een tovenaar, om de stadhouder van het geloof af te keren. En nu weet hij beslag te leggen op een van de helpers van de apostelen. En nu legt hij het in het hart van Johannes Marcus om maar terug te gaan. En op welke manier Marcus dat voor zichzelf goed gepraat heeft, want dat heeft hij ongetwijfeld gedaan. Hij heeft het voor zichzelf goed gepraat. Hij heeft zijn argumenten gehad, hij heeft zijn geweten gesust. Ergens wist hij ook wel, dit kan ik eigenlijk niet doen. Ik kan Barnabas en Paulus zo niet alleen laten in dit onbekende terrein. En wie moet nu het werk dat ik tot nog toe gedaan heb voor hen doen? Nu is het meer dan ooit nodig dat hij bij hen blijft en dat hij hen helpt en dient. En dat hij allerlei dingen voor hen verricht. Hij heeft zichzelf heus zijn geweten gerust moeten stellen en tot zwijgen moeten brengen. En met allerlei argumenten is hem dat ook wel gelukt, zo hij meende. Maar hoe hij dat dan ook gedaan heeft, het was niet minder dan een nieuwe aanval van de vorst der duisternis op het werk van het evangelie dat nu het heidense Klein-Azië zal gaan bereiken. Satan heeft het ondervonden op Cyprus dat de Heere overwint. Dat de Heere hem zijn vaten ontrooft. Dat de Heere er overbrengt uit zijn koninkrijk in het rijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht. Satan kon dat niet verhinderen, hoeveel macht hij ook ontplooide en hoeveel listen hij ook bedacht en wat hij ook allemaal in het geweer bracht tot en met die valse profeet Bar Jezus toe. En nu kan Satan het gevoeglijk voorzien dat als het evangelie naar Klein-Azië gaat, dat het daar ook zijn overwinningen zal behalen. En dat Satan daar ook verliezen zal lijden. En dat daar ook zijn rijk zal worden afgebroken. En dat daar ook geloof zal worden gewerkt in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat daar ook dat werk van Gods geest sterker zal blijken te zijn dan het werk van de boze geest. En Satan probeert het te verhinderen. Hoe? Door één uit het reisgezelschap het in het hart te geven om maar weg te gaan. En dat zal misschien zo'n ontmoediging zijn voor de anderen. Dat ze op hun schreden terugkeren en van hun plan om Klein-Azië te gaan bearbeiden af zullen zien. En zo is, hoe Marcus, ik zei het al, het allemaal ook beredeneerd en goed gepraat heeft in zijn geweten, maar zo is wat Marcus daar doet, een list van de boze. Zo heeft hij, hoewel hij genade kende, zich toch een instrument laten maken van de vorst der duisternis, om het werk van het evangelie te hinderen. Om eraan mee te helpen dat de heidenen zouden blijven in de duisternis van het heidendom en ongeloof. En het ergste van dit alles. Kijk, die apostelen waren maar niet op eigen initiatief gegaan. Maar die waren mensen afgezonden van de Heilige Geest. En Paulus en Barnabas hebben zich inderdaad ook laten leiden door de Heilige Geest. En er zijn langs de wegen die Paulus gegaan is allerlei aanwijzingen geweest. Soms wordt dat ons uitdrukkelijk vermeld ook in de zendingsreizen. Van de geest liet het hem niet toe. Of de geest maakte het Paulus duidelijk waar hij heen moest. En als Johannes Marcus nu wegloopt, nu deserteert van zijn post, zich nu tot het werk waar de geest heen leidt, niet wil begeven, dan is hij in zijn leven bezig om de geest te bedroeven. Om de geest te bedroeven. Wel nu, wat er hier in het leven van Marcus gebeurde, dat is niet zomaar een eenmalige gebeurtenis die nu en dan eens plaatsvindt in het leven van een zeldzame enkeling. Nee, wat hier in het leven van Marcus gebeurt, dat is iets wat algemeen gebeurt. Wat ook vandaag gebeurt. Want er zijn er nogal wat die afscheid nemen. En Johannes van hen scheidende, dan keert hij ze de rug toe. En dan gaat hij weg. En zo zijn er vandaag heel wat die de dienst des Heren en het volk des Heren en het werk des Heren en het woord des Heren de rug toekeren. Er zijn er heel wat die meegelopen hebben voor enige tijd en die meegedaan hebben, maar die om welke reden dan ook op een bepaald moment in hun leven, en bij de een gaat dat geleidelijk en bij de ander gaat dat vrij plotseling, maar niet meer meegaan. Van toen af wandelden velen niet meer met hem. De redenen die de mensen daarvoor hebben, mogen verschillend zijn, maar het resultaat is gelijk. Er is vandaag een grote afval. En er zijn er uit allerlei kringen, zelfs uit de beste kringen, die afhaken. En die de dienst des Heren vaarwel zeggen. Die hun belijdenis die ze misschien nog wel hebben afgelegd, daarmee verloochenen. Die het geloof dat van huis uit hen meegegeven was in de waarheid van Gods woord afleggen. Voor wie het allemaal niet meer nodig is. We lezen in de Bijbel van nog zo'n deserteur. En als je naar het uiterlijk oordeelt, dan is er niet eens zoveel verschil. Dit verschil dat de ene Jood was en de andere een Griek van afkomst. Maar ze hadden allebei toch hun leven aan de dienst des Heren gewijd. Marcus zowel als Demas. Maar er komt in beide leven een moment dat zij niet langer meegaan. Er kwam in Marcus' leven een moment dat hij van Paulus afscheid nam en zei: Paulus, ik ga niet meer mee. Ik ga terug naar mijn geboorteplaats. En er kwam ook in het leven van Demas een moment dat hij tegen Paulus zei, of althans dat Paulus het ondervond, dat Demas niet meer meeging, maar dat hij terugkeerde naar zijn geboorteplaats, in dat geval Thessalonica. Ze lieten het allebei liggen. En nu weet ik wel, nu mag u zeggen, Demas keerde terug omdat hij de tegenwoordige wereld lief had. En dat staat van Marcus zo niet geschreven. Dat was bij Marcus ook niet het geval. U mag zeggen dat er in het leven van Demas nooit ware genade verheerlijkt was. Dat al zijn godsdienst maar vorm was en geen wezen. En dat alles wat hij bezat maar buitenkant was. Zonder dat zijn hart ooit waarlijk veranderd was. Dat was bij Marcus anders. En daarom het deserteren van Marcus was een ander deserteren dan dat van Demas. Dat mag u allemaal zeggen, maar dat zag hij aan de buitenkant niet. Dat zag hij aan de buitenkant niet. En zoals het voor Paulus een bittere teleurstelling geweest is in het eind van zijn leven, toen hij Demas terug zag keren naar zijn geboorteplaats, zo is het voor Paulus een bittere teleurstelling geweest. Toen hij aan het begin van zijn eerste zendingsreis moest constateren dat ook ja zelfs Johannes Marcus afscheid nam en terugkeerde. En Paulus heeft dat voor zichzelf geïnterpreteerd als deserteren, zoals hij in Handelingen 15 zegt. Aan de buitenkant was er geen verschil. Zo zijn er heel wat. Of ze het nu doen als Demas, uit liefde tot de tegenwoordige wereld. Of dat ze het nu doen als Johannes Marcus uit vrees, of omdat zij er niet aan willen of aan kunnen dat het evangelie ook naar grote zondaars en naar afgodendienaars moet. Of nog weer om andere redenen, of ze het nu doen om deze of om die reden. De praktijk wijst uit dat velen niet meer wandelen met Gods volk. En afgedacht nog van de vraag of er van een bewust breken plaats, of er een bewust breken met de Heere en zijn dienst plaatsvindt. Afgedacht nog van de vraag of het inderdaad zo is dat er geen omgang meer is met het volk Gods, zodat de breuk radicaal is. Ik denk als wij eerlijk zijn en als wij ons eigen hart leren kennen en als wij ons hart ook leren toetsen aan het woord van God, dat er voor ons vanavond geen enkele reden is om uit de hoogte op Johannes Marcus neer te zien. Wat hij deed, dat doen wij. En dat doen wij vaak. Wat heeft de Heere aan ons? Hoe vaak verloochenen wij hem? Hoe vaak lopen wij weg uit de weg? En hoe menigmaal zijn wij ongehoorzaam? Is dat niet waar? Als Paulus dan het woord gebruikt, deserteren, van zijn post weglopen, de taak die hem opgedragen is niet waarnemen, moet dan van ons ook niet gezegd worden, dat hebben we ook menigmaal gedaan. Dan spreken we als we beter konden zwijgen. En dan zwijgen we als het werk dat de Heere ons opdraagt inhoudt dat we zullen spreken. En dat maar niet één keer, maar heel wat keren. Hebben wij ons, ik denk aan een uitdrukking uit het avondmaalsformulier, met zulke ijver begeven om God te dienen als we schuldig zijn? Is er die ernst om de Heere te vrezen en om in zijn inzettingen te wandelen en om zijn dienst aan te prijzen en om te wijken van het kwade? En dat geldt nou niet alleen van kerkmensen in het algemeen, maar ik heb zo pas al gezegd, ik geloof dat Johannes Marcus het beginsel van de genade Gods kende. Het blijkt dus dat ook in het leven van hen die de Heere vrezen, er van die momenten zijn waarop zij van hun post weglopen. En ontrouw zijn. En daarom verdienen dat de Heere hen afdankt. Want dat doe je toch met een deserteur, als een soldaat van zijn post deserteert. Dan is dat altijd nog een geweldig ernstig vergrijp, dat ook zwaar gestraft wordt. Als de Heere zulke mensen in dienst genomen heeft, die het in hun leven bewijzen dat zij deserteren en zich niet willen begeven tot het werk waartoe hij roept, dan bewijzen ze daarmee toch hun onbetrouwbaarheid. Dan bewijzen ze toch dat ze onnut geworden zijn. Nu, en ga dat in uw leven nu eens na. Ook u die niet mag ontkennen dat de Heere zijn genade in uw leven verheerlijkt heeft. Ga dat nu in uw leven eens na. Is dit ook niet een stuk van uw ellende? Zoveel gunsten van de Heere ontvangen. Hij zag op u neer. Hij heeft zich over u ontfermd. Hij heeft, misschien al lang geleden, maar een keer voor het eerst zijn woord in uw leven tot zegen gesteld door het kracht te geven en door uw leven erdoor te veranderen. Hij heeft u opgezocht. Hij heeft gunst bewezen, gebeden verhoord, uitreddingen gegeven, bemoedigingen en vertroostingen uit zijn woord in uw ziel geschonken. Zoveel gunsten van de Heere ontvangen. En hoe heeft u in de gang van uw leven daar nu op gereageerd? Waar was de dankbaarheid? Waar was de gehoorzaamheid? Waar was de toewijding aan hem en aan zijn dienst? Waar was de overgave om hem voortaan alleen toe te behoren? Moeten we er niet beschaamd het hoofd onder buigen als de Heere ons vanmiddag vanuit de geschiedenis van Johannes Marcus aanwijst en zegt, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, uit de weg gelopen. Soms niet met de daad, dan kun je nog netjes in het paadje blijven, maar wel in gedachten. Wel met onze zondige gedachten en met onze ontevreden gedachten en met onze afwijkingen die we uiterlijk niet tonen, maar die we van binnen wel hebben en die van binnen wel de overhand hebben. Is dat niet een stuk van onze ellende, dat wij ook na ontvangen genade telkens weer weglopers zijn? Dat we telkens weer ons niet begeven tot het werk? Want de Heere roept zijn volk toch tot werk? Daar is toch een taak? Ze hebben niet allemaal een taak als Paulus en Barnabas, dat had Marcus ook niet, maar er was werk. Waartoe ook hij geroepen werd. Hij moest ook dienstbaar zijn. Hij had ook opdracht om het woord Gods uit te dragen op de plaats die de Heere hem gegeven had. En is er zo niet werk, met name ook voor alle die de Heere vrezen, hebben zij niet een verantwoordelijkheid ook tegenover hun medemensen? Om die te wijzen op de gevaren die we lopen als we onbekeerd verder leven. En hoe vaak is de gelegenheid niet gebruikt. En hoe vaak is de gelegenheid niet ten nutte gemaakt. Om de dienst des Heren aan te prijzen. En een goed woord voor de Heren en voor zijn dienst te spreken. Hoe menigmaal bleef het werk liggen. En waren we druk met allerlei aardse en vergankelijke en ijdele dingen, zonder dat wij een woord van zaligheid en van genade en van vermaan en van waarschuwing spraken, waaruit liefde mee klonk en waaruit bewogenheid klonk met het lot van onze medemens. En daarom, als we Marcus zien gaan, hij afscheid genomen hebbende ging terug naar Jeruzalem, dan denk ik dat we daar onszelf ook in moeten herkennen. En dan zullen we nog verder moeten, want dan dankt Paulus Marcus af. En dan zegt hij, dat blijkt later, hem neem ik nooit meer mee, en Paulus heeft nog gelijk ook. Want in dat werk des Heren kun je geen onbetrouwbare mensen gebruiken. In de dienst des Heren is geen plaats voor weglopers en deserteurs. Is dat alles wat de Heren van een begenadigd mens mag ontvangen? Is dit het wat we de Heren vergelden? Dan hebben we er, dan heeft de Heren alle recht en reden om te zeggen, en u ontsla ik u uit mijn dienst. Het is niet onrechtvaardig als Paulus tegen Barnabas zegt, ik neem hem niet meer mee. Net zo min zou het onrechtvaardig van de Heere zijn als hij dat van zijn volk zou zeggen. Ik neem ze niet meer mee. Want ze zijn allemaal onnut geworden. En ze zijn voor het werk waartoe ik hen gebestemd heb ongeschikt gebleken. Het zou geen wonder zijn, en herkent u dat nu maar. Maar dan met schaamte en met droefheid en met zelfveroordeling. Als God me zou afdanken en als God me zou loslaten, zou het rechtvaardig en billig zijn. Want ik heb ook zo menigmaal zijn wil weerstaan. En ik heb zo menigmaal met allerlei vrome redeneringen ook nog zijn geest bedroefd. Doet de Heere nu net eender als Paulus? Paulus die zegt, Marcus neem ik niet meer mee, daar heb ik niks mee op, die kan ik niet vertrouwen en nee, hij kiest voor Silas en voor anderen. Doet de Heere nu ook zo? Het zou niet onbillijk zijn geweest. Maar nu gebeurt er een wonder van genade in het leven van deze Marcus. Dat laat de schrift ons ook weten. Dat wordt niet zo in de vorm van een bekeringsgeschiedenis verteld, maar dat moeten we dan maar concluderen uit allerlei dingen die de Heilige Geest hier en daar in de brieven laat neerschrijven. En dan gebeurt er dit wonder dat in het leven van Demas nooit plaatsvond. Maar in het leven van Marcus wel. Hij komt weer terecht. Hoe weten we dat wel? Paulus die toch zo resoluut tegen Barnabas zei, we nemen Marcus niet meer mee. Hij heeft later in zijn leven, veel van die woorden terug moeten nemen. En dat doet hij ook in de Colossensebrief bijvoorbeeld. Aan het eind van de Colossensebrief schrijft hij, en dan zit Paulus zelf in Rome, in zijn eerste gevangenschap. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke wij bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvangt hem. Maar dat klinkt heel anders. Dan schrijft Paulus aan de gemeente van Colosse, Paulus kan zelf niet komen, Maar Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse dat hij een afgezant zendt. En wie is dat? Marcus. En hij schrijft aan de gemeente van Colosse, als hij komt, ontvangt hem. Waarom? Omdat Paulus in het leven van Marcus gezien heeft dat de Heere een hele verandering teweeggebracht heeft. En het duidelijkste vinden we dat beschreven in de tweede Timotheusbrief. Dat is de laatste brief die Paulus in zijn leven geschreven heeft vanuit de tweede gevangenschap. En dat was een benauwde, dat was een verschrikkelijke gevangenschap. Toen zat hij in een donkere kerker. En toen was hij door Demas verlaten en dat heeft zijn oude dag versomberd. Maar er waren niet alleen maar sombere dingen in het leven van de gevangen Paulus. Daar was ook dit verheugende. Als hij aan Timotheus schrijft, dan verzoekt hij Timotheus haast te maken, want Paulus voelt zich eenzaam. En dan zegt hij tegen Timotheus, benaastig u om voor de winter te komen. De apostel kan bijna niet wachten. Hij in zijn eenzaamheid heeft zo'n verlangen naar zijn geestelijke zoon Timotheus, dat hij hem smeekt als het ware. Timotheus, kom toch spoedig, benaastig u, laat de winter niet eerst komen, want dan duurt het nog zo lang. Kom alsjeblieft, voordat het winter is. En dan zegt hij, breng Marcus mee. Want hij is mij zeer nut tot de dienst. En dat is precies het tegenovergestelde als wat hij eerder tegen Barnabas zei. Want tegen Barnabas zei hij, hij is totaal onnuttig voor de dienst. En nu schrijft hij aan Timotheus dat Marcus van groot nut is. Wat houdt dat in? Wel, dat houdt twee dingen in. In de eerste plaats houdt dat een verandering in bij Marcus. En het houdt ook een verandering in bij Paulus. Bij Marcus, ja. Ik zei zo pas, het staat niet in de vorm van een bekeringsgeschiedenis beschreven. We moeten dat maar concluderen uit bepaalde gegevens die de schrift ons verschaft. Maar er zit natuurlijk wel wat achter. En zonder dat je daarbij hoeft te fantaseren, weten wij immers het patroon van het werk van de Heilige Geest. Hoe komt het dat Marcus nu weer nuttig is tot de dienst? Hoe komt het dat deze wegloper, deze deserteur, deze bedroever van de Heilige Geest, nu toch door Paulus gewenst wordt en door Paulus bemind wordt? De Heere heeft Marcus teruggebracht van zijn dwaalweg. En Marcus heeft het in zijn leven leren inzien wat het was toen hij Barnabas en Paulus alleen liet in Klein-Azië en toen hij zelf naar Jeruzalem terugkeerde. En dat is hem ongetwijfeld tot schuld geworden. Dat is hem tot zonde geworden. Daar heeft hij Gods aangezicht over gebeden. Daar heeft hij de genade van Christus over nodig gekregen. Het was maar geen lichte zaak om weg te lopen uit de dienst des Heren. Om de geest te bedroeven. Zeker, Marcus heeft het moeten toestemmen. Ik ben een onnutte dienstknecht. En als de Heere me wegzendt en nooit meer naar me omkijkt en me verstoot uit zijn dienst en uit zijn gemeenschap, dan heb ik het ernaar gemaakt. Maar hij heeft leren worstelen om genade. En toen is bij vernieuwing genade in zijn leven verheerlijkt. En die genade heeft hem gelouterd. En die genade heeft hem geheiligd. En die genade heeft hem bekrachtigd. En het blijkt dat er een weg terug is, ook voor weglopers. Blijkt dat er een weg terug was voor Marcus. En voor iedereen die zich met Marcus moet beschuldigen van hetzelfde kwaad en van dezelfde ontrouw en van dezelfde weerbarstigheid en van dezelfde onbetrouwbaarheid en ongeschiktheid. Er is een weg terug. Een weg van zelfvernedering, een weg waarin we ons hebben leren te verfoeien in stof en as, een weg waarin we onze zonden hebben te belijden en te laten, dan gaat die wet die we in het Oude Testament al beschreven vinden in werking treden, die zijn zonde belijdt en laat. zal barmhartigheid verkrijgen. Dat viel Marcus ten deel. Demas niet. Maar daar ontbrak het ook aan die verootmoediging. Demas ging weer op in de wereld. Want hij had de tegenwoordige wereld lief gekregen. En Demas heeft nooit meer naar de Heere gevraagd, zoals we weten uit de schrift. Maar bij Marcus is dat Gode zij dank veranderd. En in Marcus leven is het bewaarheid geworden. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Paulus zei dat hij Marcus niet meer gebruiken kon en dat moest de Heere Jezus eigenlijk ook zeggen. Maar de Heere Jezus heeft hem toch nog weer in genade aangenomen. En hij heeft zijn schuld verzoend en hij heeft zijn ongerechtigheden bedekt. En hij heeft die onbekwame en ongeschikte Marcus toch nog weer in zijn dienst gekomen. En Paulus is in zijn dienst genomen. En Paulus heeft dat geconstateerd. En wat zegt hij? Dan moet u erop letten wanneer en waar hij het zegt. Breng Marcus mee. Want die is mij zeer nut voor de dienst. En waar zit Paulus dan? In Rome. In de gevangenis. In het hol van de leeuw. En toen er nog helemaal niet zoveel gevaren waren, toen deserteerde Marcus wel. Zal hij het nu uit kunnen houden, daar waar het gevaar het grootst is, en waar de vijand loert, en waar de knechten des Heren gevangen gezet worden? Zal Marcus nu staande blijven, daar waar het gevaar veel groter en veel reëler is dan in Perge, in Klein-Azië? Nu durft Paulus het aan. Niet omdat Marcus zo sterk geworden is, maar omdat Gods genade zo krachtiglijk bewezen is. Omdat de Heere van zo'n deserteur nog iemand gemaakt heeft die bewezen heeft. Dankzij Gods genade, hij is mij zeer nut tot de dienst. Dan gaat Gods genade vergeven. En dan gaat Gods genade bekrachtigen. En dan gaat de Heere van weglopers nog dienaren maken. Nog mensen maken in wie hij verheerlijkt wordt. En zo is er in Marcus' leven wat veranderd. En zo kan er in uw en mijn leven nog wat veranderen. Dankzij het feit dat er bij de Heere vergeving is. En over die schuld waar we ons over hebben te schamen. En over dat weglopen en dat ontrouw zijn. In gedachten, woorden en werken. Waarover we ons hebben te verfoeien in stof en as. Kan nog gaan dat bedekkende en dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, zo kan de Heere van onnutte mensen. Nog mensen maken die nuttig, dienstbaar gesteld worden in het werk van het woord. En er was bij Paulus ook wat veranderd. Niet alleen bij Marcus, maar bij Paulus ook. Want Paulus was nogal bitter ten opzichte van Marcus. Paulus kon over Marcus geen enkel goed woord meer horen. Dat blijkt wel als hij zo bits reageert. Hij heeft in de grond van de zaak wel gelijk, maar hij houdt geen rekening met hartsvernieuwende en heiligende en sterkende genade Gods. Dat blijkt dat Paulus ook maar een mens is. Maar als de Heere dan werkelijk werkt, dan brengt hij Paulus ook tot de erkentenis. En dan zit Paulus daar, een oud man, verlaten van bijna iedereen. Lucas is alleen bij mij, zegt hij, en dan verlangt hij naar zijn geestelijke zoon, Timotheus. Maar dan verlangt hij ook naar die deserteur van vroeger. En dan gaat zijn hart ook naar hem uit, met wie hij die oneenigheid gehad heeft. En om wie hij ook met zijn broeder Barnabas oneenigheid gehad heeft. En als hij daaraan denkt, dan schudt hij het hoofd en dan kan hij nog wel wenen over de schade die daar ook door ontstaan is aan het evangelie, waar hij zelf ook debet aan was. Maar dan heeft de genade Gods het hart van Paulus ook ingewonnen. En dan blijft er niets meer zitten. Dan is hij van harte verzoend. En dan sluit hij straks als hij komt van harte ook Marcus in zijn armen. En dan is hij over de komst van Marcus net zozeer verblijd als over de komst van zijn geestelijke zoon Timotheus, met wie hij altijd in vrede en liefde geleefd heeft. En dan wordt er door de genade Gods die heiligt ook bewezen dat hij verzoent. En dat feiten die er waren en ruzies die er waren en oneenigheid waardoor de wegen uiteen gingen, dat dat allemaal overbrugd gaat worden. De Heere werkt ook de kloven weg. De Heere overbrugt ook datgene wat scheiding maakt. De Heere geeft ook de waarachtige broederlijke liefde. En dat doet hij toch ook vandaag nog. En als een van de vruchten van het werk van de Heere in onze harten niet is dat wij verzoeningsgezind worden met onze naasten, dan is dat werk van de Heere dat zogenaamd in ons leven tot openbaring kwam ook niks waard. Je kunt erover denken zoals je wilt, maar vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En je ziet het bij Paulus en Marcus. Ze hebben elkaar van harte lief. En als hij komt, ik weet niet of hij nog ooit gekomen is voordat Paulus stierf. Maar als hij op tijd gekomen zou zijn met Timotheus. En dan was daar Lucas en dan was daar Paulus. Mensen van verschillende geest, mensen met een verschillende weg. En dan was er heel wat geweest en dan hadden ze bits tegenover elkaar gestaan. En dan hadden ze harde woorden over elkaar gesproken. Maar als ze Paulus daar in zijn eenzame kerkerhol bezoeken, dan is het ai, ziet hoe goed. Hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. Amen. Psalm 133, het eerste en het derde vers. Zo hebben we het mogen horen uit uw woord dat gij van weglopers toch nog gewillige en nutte dienstknechten maakt. Zo hebben we het mogen horen uit uw woord dat terwijl er ontslag verdiend is en voor eeuwig, omdat er bij uw genade is, toch ook nog weer aanneming is. Heren, wij bidden van u dat dat evangelie voor ons een zaak van verwondering mag zijn en steeds meer worden. Leer ons dan ook buigen voor u in de erkentenis van onze onnuttigheid, in de erkentenis van onze onbetrouwbaarheid, zelfs na ontvangen genade. Leer ons dan ook in erkentenis en in oprechtheid buigen, Heren, met de belijdenis dat wij ook, net als Marcus, menigmaal ons niet hebben willen begeven tot het werk. En dat we daarin ontrouw waren, de geest bedroefde. Heren, dat doet een onbekeerde nu steeds. En dat doet uw kind ook keer op keer. O, wij bidden u dat gij ons genade wil geven. Genade, waardoor ons deze boosheid vergeven mag worden. Genade, waardoor het ook meer en meer mag worden de keus van ons hart om u de Heere te volgen en u de Heere te dienen. Genade, waardoor we niet alleen vergeving ontvangen, maar ook reiniging en vernieuwing. Genade, waardoor wij toch nog in uw dienst mogen staan. O Heere, wij bidden u dat gij ons leren wilt om de weg te gaan die Marcus ging. Bewaar ons voor die weg van Demas, want er was voor hem geen terugkeer. Bewaar ons voor het liefhebben van de tegenwoordige wereld, want dan gaan we met de tegenwoordige wereld ook onder. Bewaar er ons voor, Heren, dat wij zouden afwijken met een eeuwige afwijking. Maar wil ons brengen op die plaats waar wij leren belijden, schuld belijden, en waar we terug mogen komen, en waar de werkelijkheid ondervonden wordt, zo geen het recht wil treden wie kan bestaan, maar bij u is vergeving opdat ge gevreesd wordt. En Heere, wilt gij zo vrucht geven door uw geest, ook op de prediking van uw woord, ook die vrucht, dat wat uit elkaar lag, door twist en tweedracht, in de weg van uw genade tot verzoening mag komen. Opdat ook dat, als vrucht van het werk van uw Heilige Geest, onder ons gezien mag worden, om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het eerste vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.